Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze avond noemen. Het te lezen schriftgedeelte, het Bijbelboek Judas, vers 1 tot en met 7. Het Bijbelboek Judas, vers 1 tot en met 7. Door te zingen psalmen, psalm 1, vers 1. Psalm 1, vers 3 en 4. Psalm 2, vers 6. Psalm 3, vers 4. Het te lezen schriftgedeelte, het Bijbelboek Judas, vers 1 tot en met 7. En door te zingen psalmen, psalm 1, vers 1. Psalm 1, vers 3 en 4. Psalm 2, vers 6. Psalm 3, vers 4. Wij wensen u een goede dienst.
De Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen te werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zet ons samen zijn voort bij het zingen van psalm 1 en daarvan het eerste vers, psalm 1, vers 1. Welzalig hij die in der bozen raad niet wandelt, nog het pad der zondaar staat, nog nederzit waar zulken samenrotten, die roekeloos met God en godsdienst spotten, maar zeer en wet blijmoedig dag en nacht herdenkt, bepeinst en ijverig betracht. Psalm 1, vers 1.
Thank you.
Schriftlezing in dit avontuur vindt u in de algemene zendbrief van Judas. En wij lezen in deze tweede bijbellezing uit deze brief de versen 1 tot en met 7. De algemene zendbrief van Judas en daarvan de versen 1 tot en met 7, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van een Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en broeder van Jacobus, aan de geroepenen die door God de Vader geheiligd zijn en door Jezus Christus bewaard. Barmhartigheid en vrede en liefde zij u vermenigvuldigd. Geliefden, alzo ik alle naastigheid doe om u te schrijven van de gemene zaligheid, zo heb ik u noodzaak gehad aan u te schrijven en u te vermanen, dat gij strijdt voor het geloof dat eenmaal den heiligen overgeleverd is. Want er zijn sommige mensen ingeslopen die eertijds tot dezelfde oordeel tevoren opgeschreven zijn. Goddelozen die de genade onze Gods veranderen in ontuchtigheid. En een enige heerser, God en onze Heer Jezus Christus, verloochenen. Maar ik wil u indachtig maken, als die dit eenmaal weet, dat de Heer het volk uit Egypteland verlost hebbende, wederom diegenen die niet geloofden, verdorven heeft. En de engelen die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonsteden verlaten hebben, heeft hij tot het oordeel des grotendags met eeuwige banden onder de duisternis bewaard. Gelijk Sodom en Gomorra en de steden rondom dezelfde, die op gelijke wijze als deze gehoereerd hebben en ander vlees zijn nagegaan, tot een voorbeeld voorgesteld zijn, dragende de straf des eeuwigen vuurs.
Grootmoeder ons voor het heilig aangezien des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, wat een boodschap. U heeft het laten optekenen in uw woord. Hoe lieflijk zijn de voeten desgene die het goede boodschapt. Hoe lieflijk. Vanavond horen wij over vreselijke straffen die u voltrekt voltrokken hebt en voltrekken zult. Dan ook dan te zeggen, hoe lieflijk zijn de voeten van die boodschapper die dat boodschapt. Hier is uw God, Jeruzalem. Ja, ook hierin bent u God. En zo bent u ook God, één en al vuur, één en al vertering, één en al toorn. Degene die tegen u opstaan, die goddeloos zijn, die u lasteren, die bedekt of heimelijk de zonde lief heeft, die de leugen doet, de goddeloze, al die afwijkers, die weglopers, die verdraaiers, die verleiders, en alle eeuwen door hebben zij uw straffende hand leren kennen. Is dat ook lieflijk? Ja, want alles wat uit uw mond gaat, is waar. En er is toch een volk dat u lief krijgt, omdat u liefde in het hart hebt uitgestort. Lief in al die gangen, omdat u God bent. Die zingen niet, God heb ik lief, als het zo uitkomt. Maar die krijgen u lief omdat u bent die u bent. En daar moeten ze wel iedere keer voor ingewonnen worden. Maar dan zeggen ze ook van deze boodschap, hoe lieflijk. Heer, en zou u dan ook vanavond dan nog willen werken? Want van nature zijn wij zo vijandig. Wij moeten van u niets hebben. Dat weten we wel goed te bedekken. Tenminste voor onszelf, voor anderen. Maar voor u zal niets bedekt kunnen blijven. En daarom wilt u ook deze avond nog afdalen. En door uw woord en geest ook hier nog zo'n volk scheppen. En zo'n volk onderhouden. Dat u lief krijgt in al die gangen. Vol majesteit, vol heerlijkheid. Ook als u komt als een wraakoefenend God, u bent God. En u zo te leren kennen, dat is toch waar het over zal moeten gaan. Er is veel godsdienst, zelfs in onze donkere dagen, dat wel alles wil behalve zo'n God. Geef ook hier een volk dat niets wil dan deze God. Ja, deze God is onze God. Dat zegt daar die dichter. En leer het ook ons. Zou je daartoe ook nog genade willen verlenen in dit avontuur? Als we krijgen te spreken en nog mogen luisteren. Uw heilige woord is geopend. Judas heeft geschreven. U heeft zijn pen bestuurd. U heeft uw eigen woord laat ze optekenen. En ook dat mag in onze tijd nog klinken. Ook die boodschap van waarschuwing deze avond. Maar voortkomend uit de liefde. En geef ons het zo ook te verstaan. Ach, dan zal er toch een wonder moeten gebeuren. Want we verdenken u alleen maar. We verdenken u altijd. We zijn van die verdachtmakers. Heren, ruk ook dat masker maar af, of dat we onszelf zo leren kennen. Want u maakt in die weg van bekering tot de mensen eerlijk. En zo ook in de overbuigende werkzaamheden vanavond mensenkinderen, in het stof gebogen, die nou met uw woorden worden verzadigd, door uw woorden worden onderwezen, opdat zij leren een weg te gaan die zij van nature niet kennen, ook niet zullen zoeken. Een weg te gaan terug naar u. Een weg waarop u voortleidt met uw stok en uw staf, tuchtigend, troostend, voortleidend, terugvoerend, en zo vooropgaand, achteraankomend, ter linker en ter rechterzijde, ja, uw volk dekkend onder uw vleugelen. Zo gaan ze naar huis. Dan mogen ze wel eens zeggen aan de tuchtigende roede: is dat de honing van uw liefde? En ook in de waanschuw mogen zij verstaan: uw bewogen goddelijke hart. Heren, dat hart dat de dodelijke dag niet begeert van die mensenkinderen, die er ook hier vanavond nog mogen zijn, die onder het woord nog mogen worden gebracht. Ik heb uw dodelijke dag niet begeerd. Heren, mag dat ook vanavond vernomen worden. Het is waar, maar wij moeten leren dat dat waar is. Wij moeten waarachtig gemaakt worden. En zend daartoe uw licht en uw waarheid neder. Omdat wij door die glans worden geleid, terug van Sodom en Gomorra, terug van de holen van vermaak, terug uit een wereld die u niet wenst, terug naar de berg uw heiligheid, waar ge eeuwig te midden van uw volk zult wonen en tronen, uw tabernakel zult oprichten. Zij zullen mij tot een volk zijn en ik hen tot een God zijn. Heren, dat is de lichtende toekomst voor allen die door uw genade zijn bezacht, die door uw genade zijn voortgeleid om in uw genade te eindigen, eeuwig van die genade te zingen, vrije gunst die eeuwig u bewoog. Gedenk ons zo hier vanavond in het spreken, in het luisteren. Wil u dat ook doen daar waar nog elders het woord mag uitgaan, ook deze avond in ons land, maar ook daarbuiten, waar u nog getrouwe dienstknechten uitzendt om uw mond te zijn, zij moeten spreken. Heer, en zij hebben van nature daar ook geen lust in. Want het zijn woorden. Jeremia heeft het vertolkt als geen ander bij kans. Het zijn woorden die vurig zijn. Die branden van binnen. En ook uw knechten moeten keer op keer overwonnen worden. Omdat ze zullen spreken niet anders dan u hen voorhoudt. Ja, door hen wil spreken. En heeft u toch ook op uw dag weer een gewillig volk om dat te doen. Dan mogen ze zich verlustigen nog maar een middeltje te zijn in uw hand. Om daar te staan. Het is ook vanavond gezegd tussen hemel en aarde. Met het wierookvat. Maar wel een wierookvat dat u hebt geschonken. Om daar nog te staan. Een sterveling tussen de sterven. Om te spreken van het leven dat alleen in u is. Verwaardig dan nog uw knechten zo te mogen staan en zo te mogen spreken. En vanuit uw bewogenheid bediend te worden. En bedien ze uit het heiligdom. Bedien ze met uw woord en met uw geest. Bedien ze met uzelf. Opdat u het zult zijn. Die ook vanavond in de bediening wordt verheerlijkt. Want daar zal het op uitlopen. Daar werkt u ook op aan. Alles zal daaraan ondergeschikt gemaakt worden. Aan de verheerlijking van uw driemaal heilige naam. Dat de engelen eeuwig voor uw aangezicht uitzien. Heilig, heilig. Heilig is de Heere der Heerscharen. Ach, daar zal uw kerk nou straks in delen. In die verheerlijking van u de drie enige God eeuwig te loven en te prijzen. Gedenk dan uw werk, uw kerk. Dank dat we hier nog mogen zijn. Ook in bijzonder hem, die zo in alle moeite in de wemelanden verkeert, maar nu ook vanavond weer bij vernieuwing hier in de kerk mag zijn. Ach, laat het maar een wonder wezen. Om hier dit plekje nog in te mogen nemen. Om nog te horen de stem van de levende God. Omdat wij allen door die stem getroffen mogen worden, dan gaan we sterven. Als het leven geopenbaard wordt dat wordt sterven. Om in die weg nou het leven te ontvangen. En stervend in het leven te eindigen. Gedenk ons zo samen. Hier, daar waar ook uw kerk samenkomt. En heren, mag het ook vanavond waar zijn. In de beleving dat u daar bent. Naar uw belofte. 2, 3 van die zieltjes samengebonden met zoveel anderen, maar dat weten ze vaak niet, in het bundeltje van levenden voor uw aangezicht. Die hier nog mogen zijn, heren, maar met één verlangen om daar te zijn, waar ze nooit meer kunnen zondigen. En nooit meer u kunnen bedroeven. Uw naam nooit meer smaadheid kunnen aandoen. Gedenk zo in bijzonder toch uw volk. Zo menigmaal in duisternis voortgaan. Zo menigmaal zich afvragende of het ooit nog goed zal komen. En toch niet te kunnen ontkennen wat er gebeurd is. Maar uit het oude toch weer niet te kunnen leven. Bij vernieuwing geholpen te moeten worden. Heren, doe het op. Bekeer nog. Vernieuw nog. En verheerlijk uzelf in dit alles. Om diens wil dien gij altijd hoort. Om Jezus willen. Amen. Wij mochten in de eerste bijbellezing van dit seizoen nadenken over de aanhef van de Judasbrief. We hebben gehoord wie de schrijver is. We hebben ook gehoord wie er aangeschreven worden. Gods kinderen, dat is een dierbare waarheid, voorgesteld als geroepenen, geheiligden en bewaarden. 3 woorden. Die staan voor grote zaken. Ze zijn geroepen uit die duisternis. Ze zijn geheiligd, apart gezet. En ze worden bewaard. Ze kunnen zichzelf ook niet bewaren. Maar ze worden bewaard voor de schat en de schat wordt bewaard voor hen. Om te eindigen in die zegenbeden. Ook die hebben we mogen overdenken. Barmhartigheid, vrede en liefde, zij u vermenigvuldigt. De aanhef van de Judasbrief. Dan komt Judas tot zijn eigenlijke schrijven, zijn eigenlijke boodschap. En wij zouden in dit avontuur willen overdenken de versen 3 tot en met 7 u voorgelezen. Wij lezen dan de tekst in dit avontuur. Judas, de versen 3 tot en met 7 als volgt. Geliefden, alzo ik alle naastigheid doe om u te schrijven van de gemene zaligheid, zo heb ik noodzaak gehad aan u te schrijven en u te vermanen dat gij strijdt voor het geloof dat eenmaal den Heilige overgeleverd is. Want er zijn sommige mensen ingeslopen die eertijds tot hetzelfde oordeel tevoren opgeschreven zijn. Goddelozen die de genade van onze God veranderen in ontuchtigheid en die de enige heerser, God, en onze Heer Jezus Christus verloochenen. Maar ik wil u indachtig maken. Al die dit eenmaal weet dat de Heere het volk uit Egypteland verlost hebbende, wederom degene die niet geloofd en verdorven heeft. En de engelen die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonsteden verlaten hebben, heeft hij tot het oordeel des grote dags met eeuwige banden onder de duisternis bewaard. Gelijk Sodom en Gomorra. En de steden rondom dezelfde, die op gelijke wijze als deze gehoereerd hebben, een ander vlees zijn aangegaan, wat tot een voorbeeld voorgesteld zijn, dragende de straf des eeuwigen vuurs. Tot zover. Deze tekstwoorden, gemeente, bevatten een bewogen oproep van Judas. Een bewogen oproep van Judas. Drie gedachten staan mij ten eerste stil bij een liefdevolle vermaning. Ten tweede bij een ernstige waarschuwing. En ten derde bij aangrijpende voorbeelden. Judas, de versen 3 tot en met 7, bevatten dus een bewogen oproep van Judas. Ten eerste staan wij stil met de hulp des Heren bij een liefdevolle vermaning. Namelijk deze vermaning om te strijden voor het geloof dat de heiligen is overgeleverd. Ten tweede horen wij daarin ook een ernstige waarschuwing, namelijk tegen ingeslopen dwaalleraren. Ingeslopen dwaalleraren. En ten derde horen wij drie aangrijpende voorbeelden. Voorbeelden van Gods straffende hand. Gods straffende hand. Een bewogen oproep van Judas. Een liefdevolle vermaning. Een ernstige waarschuwing. En aangrijpende voorbeelden. Ik wilde eerst nog met elkaar zingen uit Psalm 1, nu de versen 3 en 4. We noemen nu Psalm 1 en daarvan het derde. Gans anders is met hem die het kwaad bemint. Hij is als kaf dat wegstuift voor de wind. Geen zondaar zal het gewis verderf ontkomen. En het vierde, de Heer toch slaat der mensen wegen gaan. En wendt alom het oog van zijn genaam. Op zulken die oprecht en rein van zeden, met vaste gang het pad der deugd betreden. God kent een weg die eeuwig zal bestaan, maar het heilloos spoor der boze zal vergaan. Psalm 1, 3 en 4. bewogen oproep van Judas. Geliefden. Zo begint hij met zijn eigenlijke brief, zijn boodschap aan de gemeenten in zijn tijd, maar zeker niet minder voor ons. De boodschap begint met geliefden. En dat sluit aan bij de zegenbede die daarvoor mocht klinken. En liefde, zij u vermenigvuldigt geliefden. Hij wenst die liefde toe vermenigvuldigd te worden. En hij heeft alleen het recht om zulks te doen als hij zelf van die liefde is vervuld. En niet alleen over, maar ook uit kan spreken. En dan ook zo de gemeenten zal aanspreken. Uit die liefde. Deze aanspraak, geliefden. We spreken van een liefdevol vermaan. Er volgen nu ernstige woorden. Maar onthoud u, het is uit de liefde. Geliefden. Judas, liefdevol. Die man is vol liefde, is dat zo? Papier is geduldig, zeggen we. Hè? Je kunt dat wel schrijven. En we kunnen dat wel zeggen, geliefden. En die zegen kunnen we ook nog wel uitspreken. Maar is dat waar? Is het waar voor ons? Als ik het zeg, geliefden. Liefdevol. Hoor, dat zijn we allemaal. Liefdevol zijn we allemaal. Alleen wat voor liefde? Waar zijn wij vol van? Ja, eigen liefde. Zelfliefde. En dat is nou het wonder van de waarachtige bekering. Daar kun je veel van zeggen. Daar kun je misschien wat minder van zeggen, maar dit moet je er echt wel van zeggen. Andere liefde gekomen. Paulus zegt, de liefde Gods in ons hart uitgestort. En wie dat weet, die kan zeggen, geliefde. Want die heeft God lief met de liefde waarmee God hem eerst heeft lief gehad. En wie God lief heeft, heeft ook zijn volk lief. En zelfs ook zijn schepping lief. Bij tijden heeft een kind van God er niet één over voor de rampzaligheid. Dan zou dit tot allen willen zeggen, geliefde. Geliefde. Hij spreekt uit de liefde. Ik zei dat, je kunt dat wel zeggen. Maar dat zal ook moeten blijken. Dat zal zeker blijken op de jongste dag. Wat waar is in het binnenste, wat niet waar is geweest. Maar hier kun je het soms ook wel horen. Ik hoor het al uit deze brief, want weet u wat echte liefde doet? Echte liefde. Echte liefde. Zoekt de zaligheid voor de ander. Wat is zaligheid? Het eeuwig geluk van die ander. Echte liefde zoekt de zaligheid ook voor een ander en is daarom ook bezorgd. Alleen de liefde is bezorgd. En vanuit die bezorgdheid moet die liefde ook vermanen. Echte vermaning komt alleen uit liefde voort. Zo lees ik ook deze brief. Lees u dat ook zo? Geliefde. Uit de liefde, uit de volheid. Van Gods liefde spreekt en schrijft hij. En echte liefde is ook ijverig, komt er ook bij. Is ijverig. Echte liefde zegt dat nou maar niet zo tussen neus en lippen door. Oh, nou heb ik het weer gezegd. Ja, dominee, je hebt het weer gezegd. Het is weer gezegd vanmorgen. Nee, niet tussen neus en lippen door zo even terzijde. Maar onder het gewicht van de zaak. Gedurig. De liefde is ijverig. En En zo lees ik het begin. Na de voorstelling, de zelfvoorstelling, het adres en de zegenbede. Geliefde, alzo ik alle naarstigheid doe om u te schrijven. Nu begrijp ik het. Alle naarstigheid, alle ijver. Deze apostel is ijverig, de liefde is ijverig. Maar ja, ik moet steeds weer onderscheiden, hè. De ene liefde is de andere liefde niet, dat weet u ook wel. Maar de ene ijver is de andere ijver niet. Er zijn heel veel soorten ijver. Wij zijn allemaal ijverig als het gaat over onze eigen zaken. En ook de godsdienst kan ijverig zijn met de Jezus-ijver, de Farizeese ijver. Maar wat is dit voor een ijver? Dit is vurige ijver. Niet als een karaktereigenschap, je kunt vurig van geest zijn. Maar vuur van geest, zoals Paulus dat zegt. Vanwege dat liefdevuur, dat is ontstoken. Ja, dat liefdevuur. Dat is de ijver waar we het nu over hebben. Dat liefdevuur. Dat is de naastigheid. Dat is de ijver. Dat is de betrokkenheid, dat is de bewogenheid van deze apostel. Heeft de zaligheid van zijn lezers op het oog. Dat zegt hij ook. En die zaligheid betreft ons allen. Dat wil zeggen, die gaat ons allen aan. De gemene zaligheid staat daar zo. Dat betekent de algemene zaligheid, de zaligheid die ons allen betreft. Die ons allen aangaat. Want van nature zijn wij allen rampzalig. En er moet een wonder in ons leven gebeuren om zalig te worden. Daar gaat het om. Deze apostel is vol liefde. En daarom vermaant hij liefdevol. Vol van liefdevuur. Vol van ijver en betrokkenheid en bewogenheid. En hij schrijft daarom. Vanuit die begeerte en die bewogenheid. Naar de gemeenten meervoud van zijn dagen. Geliefde, alzo ik alle naastigheid doe om u te schrijven van de gemene zaligheid. Zo heb ik noodzaak gehad aan u te schrijven en u te vermanen. Noodzaak. De zaligheid gaat hem altijd ter harte, van zichzelf en van anderen. Maar er is nog een dringende noodzaak bijgekomen. Want de gemeenten die hij op het oog heeft, die worden geplaagd door veel vijanden, maar bijzonder door dwaalleraren. En daar gaat hij voor waarschuwen. We hopen daar straks nog iets van te mogen zeggen. Maar eerst deze gedachte nog verder ontwikkeld. Vanuit de ijver der liefde schrijven over de zaligheid die ons allen aangaat. En het eerste vermaan is om te strijden voor het geloof. Liefdevol vermaan, vermaan om te strijden voor het geloof. En die woorden moeten we ook vanavond wegen. Strijden, gemeente, ja, misschien zeg ik het wel heel veel, maar ik denk dat ik het toch nooit genoeg kan zeggen. Het lijkt wel of het ook steeds erger wordt. Maar je moet werkelijk ieder woord weer onderscheiden. Ik heb het vanavond al moeten doen. Met liefde. Er zijn veel soorten. Er is maar één echte liefde. Ik heb het moeten doen met de ijver. Er is veel ijver, maar één echte ijver die uit God is. Een ijverige God. En zoals ook met dit woord strijden. Oh, dat kennen we ook wel. Strijden. Vanaf de vallende paradijs is het niet anders geweest dan strijd en oorlog in en buiten de kerk. En dat vierde woord, dat kennen we ook, geloof. Weer moeten we separeren, dat is onderscheiden. Het kostelijke van het snode, het waarde van het onwaarachtige. Wat voor strijd bedoelt Judas? Wat voor geloof heeft hij op het oog? Strijden voor het ware geloof. Dat is dus zijn liefdevolle verband. Strijd voor het ware geloof dat de heilige overgeleverd is. Dat moeten wij ons ook ter harte nemen. Strijden voor het geloof. Wat is geloof? Laten we daar eerst naar kijken. Het geloof dat de heiligen is overgeleverd. Heiligen, dat weet u, dat is een benaming voor Gods kinderen. Breder genomen voor christenen. Nog breder genomen kerkmensen. Geloof. Waar zaligmakend geloof is de kerk, laat ik het dan zomaar zeggen, overgeleverd. Dat is belangrijk. Het kan niet iets van deze dagen zijn. Ik hoor zo, ja, vergeef me de uitdrukking, maar links en rechts in de kerk hoor ik wel eens nieuwe dingen. En dan word ik hoogst verontrust. Hoogst verontrust, ja, nieuwe dingen. Ja, maar hier staat toch wat de heilige is overgeleverd. Dat is een oude waarheid. Dat is niet nieuw, dat is oud. Ja, als het gebeurt in je leven, dat is nieuw hoor. Maar het is wel overgeleverd. Daarom is in die zin een echt kind van God altijd conservatief. Dat is die bewaard, die oude waarheid. Wie is hem lief, die heeft hij, ja, van wie gekregen? En wie heeft hij dan overgeleverd? De kanttekenaar zegt, Christus, de apostelen, Christus. Want de geest van de profetie is de geest van Christus. In al de profeten heeft Christus gesproken. En die waarheid van alle tijden is overgeleverd aan de heiligen, aan de kinderen, Gods, aan de kerk. Die oude waarheid. En daarom zeg ik dat ook zo nu. Oude waarheid, u verstaat waarom, overgeleverd aan de kerk, de heilige. Dus dan is het helder. De geest van de profetie is de geest van Christus. Al wat niet van Christus is, dat heeft geen waarde, dat is geen waarheid. En daarom kan het niet zijn dat tegenwoordig anders geloofd wordt dan vroeger. Alsof God en de waarheid veranderd zouden zijn. Dat is een heel belangrijke overweging, ook voor ons. Want als u hem terug zou zien, dan zou u ook wel opmerken dat er toch van lieve leven maar wat verandert. En dan heb ik het niet over de vorm, maar de wezenlijke waarheid van dat geloof dat is overgeleverd. En ik hoor het de mond van de opperste wijsheid Christus zelf zeggen: tenzij een mens wederom geboren, zal dat dan niet meer waar zijn. Dan moet ik wederom geboren worden. En is dit niet de waarheid van Paulus? Dat is van dood levend gemaakt worden. Dat is niet wat in de uithoek geschiet. Niet wat in je slaap plaatsvindt. Waar je dan 's morgens wakker mee wordt. Daar ben je zelf bij. Hoort u? Alles verlaten. Die Bijbelse klanken, ze worden onder ons steeds minder gehoord. Wat algemeen geloof. Maar het geloof dat de heilige is overgeleverd. Dat Christus heeft gesproken. Dat zijn apostelen hebben verkondigd. Dat geloof. En dat is niet onhelder. Dat is niet onduidelijk. Nee, dat willen wij niet. Dat is wat anders. Maar het is zo helder. Zo helder. Zal ik eens wat zeggen? Dat ze helderder het wordt. Des te vijandiger mijn hart eronder is. Ik zou wel willen dat het zo moeilijk was dat ik het nooit zou kunnen begrijpen. Maar het is zo helder. Een kind kan het begrijpen. Nog een keer geboren worden. Een opstanding uit de doden. Een godswonder. Dat is nodig. Dat is geloof. Waar het over gaat. U weet, het is bijbellezing, dan mag ik toch wel wat dieper afdalen met u toch. U weet, geloof kan twee zaken betekenen. Het geloof kan zijn het beleefde geloof en het beleden geloof. Dat laatste, dat is het geloof dat ook in de kerk wordt beleden, de samenvatting van de waarheid, de geloofsbelijdenis. Waar spreekt Judas hierover? Over de leer, inderdaad. Die leer moet zuiver zijn. Ja, maar het gaat niet om de leer. Nee, dat weet ik ook wel. Het gaat om de beleving, de beleefde geloofsoefeningen. Daar zal het over gaan. Maar, voelt u, dan zal ieder mens die zegt dat hij gelooft, zich moeten toetsen aan die overgeleverde waarheid, aan de leer van de kerk. En daarom moet u ook hier zondag aan zondag verkondigd worden. Ik geloof ook. Ja, dat zegt bij kans iedereen die hier spreekt. Ja, zeker, ik geloof wel. En ik ga het u vanavond maar besparen hoor. Al die geloofsvormen hoef ik ook allemaal niet te zeggen. Want het is heel eenvoudig. Ik leg ze op dit woord en dan valt het er allemaal door. Die mensen die in de natuur kunnen geloven. Die mensen die op een Romeinse wijze geloven of een islamitische wijze geloven. Dat valt allemaal door het grootste van Gods woord. Kan niet voor God bestaan. Zal ook geen dagen gehad hebben. Iedereen die zegt ik geloof, moet dan ook zijn geloof toetsen aan dat woord. Of dat bijbelschriftuurlijk geloof is. Je hoort soms zoveel dingen. En dan kunnen wel eens ogenblikken zijn dat je mond openvalt. Als je iemand hoort spreken wat hij allemaal beleefd heeft. Maar als ik dan ga kijken, dan zeg ik ja maar. Heer, uw volk oudtijds wist daar niet van, hè? Bekeert u ze dan anders tegenwoordig? Nee. Het geloof van de heilige is overgeleverd. Ik ben niet veranderd en daarom zijt gij niet verdiend. Ja, ik bleef hier heel nadrukkelijk bij stilstaan. U voelt de waarde ervan. Schaamt u zich dan ook niet? Die oude waarheid, die is niet veranderd. Hier staat het. En daarvoor heeft u te strijden. Die waarheid, kan ik die samenvatten? Ja, wil ik ook doen voor de jeugd. Die ene waarheid waar de schrift van spreekt, is altijd de waarheid van het geloof in drie ene God. Drie ene God, die moet ik leren kennen. En die leer ik alleen maar kennen in de weg van de wedergeboorte, waarin mijn blinde zielogen worden geopend voor mijn mateloze hemel ongeschuld. Voor de noodzaak van één die de toren van God heeft doorleden. Ik moet een borg, een middelaar hebben in mijn hart en leven om voor God te kunnen bestaan. En dan word ik teruggebracht in een drie-enig God. Heel kort. Geloof in een drie-enig God. Het wonder van de bekering waarbij de ogen worden geopend. De schuldbrief ontvangen. Het vonnis ondertekend. Om in de weg van verloren gaan behouden te worden. Terug te komen in God. Dat is de waarheid. Dat geloof. Die leer. Daar moet u voor strijden. Dat is het tweede woord. Van die liefdevolle vermaning. Strijd voor dat overgeleverde geloof. En ook hier moet ik weer gaan onderscheiden. Want er wordt wat gestreden. Dat weet u ook wel. Het is verschrikkelijk wat er in de kerk allemaal gestreden wordt. Buiten de kerk, dat is ook verschrikkelijk. En binnen de kerk is het nog erger. Er wordt veel gestreden over eigen gelijk, want daar gaat het meestal om. En over punten en komma's. Maar over het ware geloof. We kunnen strijden over kerkverbanden en nog veel meer. Boven het ware geloof. Dat lees ik hier. En dat alleen. Waar dit wordt geleerd. Daar is de kerk. Daar heb ik te zijn. Het is heel eenvoudig hoor. Maar je moet wel willen. Nou, aangezien ik niet wil, zal het Gods wil moeten zijn. Die mij doet buigen. Maar zeg nou niet dat het moeilijk is. Deze waarheid. Daarvoor strijden. Was me alles waard. Want hier ligt de leer der zaligheid. Dit moet ik kennen. Wil ik straks eeuwig behouden zijn. Dit is de weg die ik moet gaan. Buiten wedergeboorte. Buiten levensvernieuwing. Buiten verzoening met een drie-enig God. En dan kan er veel zijn. Versje, tekstje, ontsluiten. Maar als dit er niet is, is voor eeuwig te kort. Gerechtvaardigd, vrijgesproken, met God verzoend. Daar mag je voor strijden. En daarvoor alleen. Dat staat hier ook. En u te vermanen dat gij strijdt voor het geloof dat eenmaal de Heilige overgeleverd is. En dat is een strijd die alleen maar steeds groter wordt. Ook voor de kerkenraad. Om daaraan leiding te geven, daar inleiding te geven. Ouders ook steeds meer. Want die waarheid wordt aan alle kanten afgebroken. Van alle zijden rukt de vijand op. Vandaag hoor ik weer over schepping, evolutie. Morgen dan gaat het weer over wederdopers. Komen de kinderen thuis overdopen. Ze zeggen dat je eerst moet geloven voordat je gedoopt bent. Kinderdoop kan dat wel. En vader en moeder zegt, stil zijn, zo is het altijd geweest bij ons. Ja, maar dat vraagt dat kind niet. Die vraag legt dat nou eens uit. Want nu moet ik wat gaan zeggen. Over dat strijden, wat is dat dan? Weer een GBS omrichten. Nee, die is er al. Ja, maar we moeten toch het woord bewaren, zeker. Dat is het eerste van die strijd. Je moet het bewaren zoals het is. In de grondtaal en bij de tijd. Dat is het eerste, bewaren. Zuiver. Tweede is ook uitleggen van die waarheid. Het is geen dood bezit dat u opbergt in de kast. We hebben de waarheid ongeschonden. Waar gaat het over? Dat zou ik niet weten. Maar we hebben wel de waarheid in de kast, ja zeker. Dat hadden de Romeinse soldaten ook. Die hadden Jezus de waarheid in het graf opgesloten. Die kon het ook zeggen, we hebben de waarheid dood in het graf. Nee, uitleggen en als derde voorleven. Voorhouden. Voorhouden en voorleven wat het is om uit genade te leven. Wat het is om met God verzoend te zijn. Om te weten dat het is schuldenaar voor God te zijn geworden. Ziel bij het leven niet te hebben kunnen behouden. Overgezet te zijn. Al zou je nou niks zeggen, zou het nog openbaar komen wat er gebeurd is. Voorleven. Hoort u, dus dat drie dingen. Bewaren. Dus we hebben het over strijden voor. Bewaren. Ten tweede uitleggen. Ten derde voorleven. En ten vierde heeft u er wel eens gebed voor. Dat die waarheid onder ons ook bewaard mag blijven. De gebedsworsteling. En het vijfde, om niet meer te noemen. Ook even opkomen. En wederleggen. Bestraffen. Vermanen. Dan kom ik weer terug bij de jeugd. Uitleggen. Niet zeggen, ja maar, ze hebben het altijd geleerd. Dat is wel het uitgangspunt. Maar leg het ook uit. Hoe dat is met schepping. Hoe dat is met wederdopers. Hoe dat is met al die kerken. Waarvan die kinderen zeggen, ja, zouden ze nou allemaal ongelijk hebben? Zou onze kerk het dan alleen zijn? Leg dat eens uit. Dat is nou strijden voor de waarheid. Dat is geen eenvoudige zaak. Dat is gedurig op de muren staan van Sion. En dan hebben we hetzelfde nodig als Judas nodig had. Dat is nou die naastigheid. Want u denkt, daar word je wel moe van, hè? Ja, dat kan ik u zeggen. Daar word je moe van. Maar het is het alles waard. En hij die roept is getrouwd, dit ook doet zo. Dan doe het maar. Strijden voor het geloof als de leer die ons overgeleverd is. Ook in onze tijd onderscheidt de geesten of ze uit God zijn. Geliefde onderwijzers. Kom met onze tweede gedachte. Er is al een reden toe voor Judas om die vermaning te laten uitgaan, om te strijden voor dat geloof dat is overgeleefd, want, onze tweede gedachte, er zijn dwaalleraren binnengeslopen die de leer van de kerk aantasten. U weet, de duivel heeft veel pijlen op zijn boog. Een van de, wat mij betreft, zelfs meest gevaarlijke pijlen is die van de dwaallering. Nou moet u kijken wat hier staat. Want, hier geeft hij dus de reden van dit schrijven, zijn verontrusting. Het geloof, dat wordt aangevochten, dat wordt verminkt. Die leer, daar wordt op afgedongen, die wordt verdraaid. Want er zijn sommige mensen ingeslopen. Kijk, daar heb je dat. Dat is een woord, gemeente die Bijbel lezen, ook van vanavond, maar altijd, dat is iets wat u ook thuis nog eens moet herkauwen. Woord voor woord hoort ook bij het bewaren, hoort ook bij het strijden voor het overgeleverde woord. Zult u dat doen? Kan het hier alleen maar aanstippen? Heel, heel oppervlakkig eigenlijk voor mijn gevoel vaak. Maar u moet er echt verder mee werkzaam trachten te zijn. Ook hiermee, hè, want er zijn sommige mensen ingeslopen. Dat woord ingeslopen, daar wil ik even een streepje onder zetten. Insluipen, je ligt op bed en dan komt daar een dief en die sluipt in. Insluipen. Doet heel zachtjes. Dat niemand wakker wordt. Dat is in de kerk. Het sluipt er zomaar in. Het is er zo, maar hoe dat gaat, och ja, dat is heel verschillend. Komt iemand nieuw wonen, ik zeg maar wat hoor, u moet me daar niet op vastpinnen, hè? Het is maar een voorbeeld. Het doet gewoon mee. Op een gegeven moment zegt hij, maar dat zou ik toch wat anders zien. Nou ja, iets anders, dat vinden we ook wel weer eens aardig, nietwaar? Altijd hetzelfde, is ook zo wat. Zomaar eerst meedoen en dan verlievelen, wat veranderen en van het een komt het ander. En ja, als je dan nog vlot kunt spreken, wat vertoon van woorden. Als je zegt dat je bijzondere dingen hebt meegemaakt, ja, dan hangen ze aan je lippen. Dan zeggen ze, nou, dat is er één. Dat hoor je niet veel meer tegenwoordig. Dat hoor je niet veel meer. Dat zal er wel één zijn van die oude godsdienst. Maar voorbeeld hoor. Maar als u dit maar onthoudt, het sluit al, het staat hier ook, het sluit in. Dus dat gaat heel geleidelijk. Zit zomaar naast je. Zit zomaar in je. Sluipt in. Dat is het woord wat Judas hier gebruikt. Sommige mensen ingeslopen. Dus je moet je opletten. Ja, maar hoe moet je er dan opletten? Die moet altijd drie dingen vragen. Altijd drie dingen vragen. Mensen die een waarheid gaan voorstellen, moet je altijd drie dingen vragen. Ben je bekeerd? Vertel dat dan eens. Heb je een roeping van Gods wegen om dit te verkondigen? Vertel het eens. En ben je bijzonder hier naartoe gezonden? He? Bekering, roeping en zending. Vertel het me. Dan voegt Judas in dit betoog op een heel bijzondere wijze iets in waar u misschien over bent gevallen. Waaraan u zich heeft geërgerd. Wat u liever niet had gelezen. Wat zegt hij namelijk? Die insluipers, zo noem ik het maar, die insluipers, die valse leraren, die zijn hiertoe, dus wat ze doen, dat insluipen en dat verdraaien van de waarheid, ze zijn daartoe eertijds opgeschreven. Opgeschreven. Wat betekent dat? Ja, dat God ervan afwist. Van eeuwigheid. Nee, niet op zijn Arminiaans hoor. Dat God de tijden overziende wist dat het ging gebeuren. Maar dit gaat niet buiten de voorzienigheid Gods om. Nee, daar kan ik niet altijd in komen. God gaat zijn ongekende gang vol donkere majesteit. Die in de zee zijn voetstap plant en op de wolken rijdt. Die duistere voorzienigheid. Maar ook hierin heeft God de hand. De kanttekenaar zegt, die leraren, die dwaalleraren, die zijn opgeschreven, tevoren al. Er is een boek van de uitverkorenen, er is ook een boek. En daarom schrikt u, hè? Dat wil ik ook niet horen. Een boek van de verdoemde. Er is niet alleen een verkiezing, maar ook een verwerping, ja. Dat is hard. Dat moet u straks tegen de Heer zeggen. Maar ze zijn wel opgeschreven. God weet er maar niet van. Maar in zijn voorzienigheid een plaats gekregen. Niet buiten God om. Deze mens. Om de gemeente te beproeven. Op haar waarheid. Haar standvastigheid. Haar geloof. En nog veel meer. Het staat er. En waarom? Nou, dat weet ik. Geloof ik, voorzichtig, een klein beetje. Dat het ons niet zal verbazen. En dat hij niet buiten God omgaat. Dat is wanneer het gebeurt, toch? En dan moet je niet zeggen, een schrale troost. Nee, toch een troost. God weet ervan. Het heeft op een of andere, voor mij onbegrijpelijke wijze, toch een plaats in zijn handelen met zijn kerk in de wereld. Ze zijn er eertijds in de eeuwigheid al toe opgeschreven. In het boek, het register van de verworpen mensen. Is wat? We spreken over een ernstige waarschuwing. Tegen dwaalleraren die ingeslopen zijn. Dat is eerst ingeslopen, dus zo heimelijk en van lieverlee. Op een bedriegelijke wijze, zich anders voordoen dan ze zijn. De wolf in schaapsklederen. Tweede is, ze zijn daartoe ook opgeschreven. Ziet op de voorzienigheid Gods. En de derde, nu worden ze getypeerd. Dat is voor ons van belang om te herkennen, ben ik ook een. Zijn ze ook onder ons? Ze worden hier getypeerd met drie woorden. Kijk, je mag, staat al met woord hoor. Staat al met woord. Goddelozen. Ten tweede, zij veranderen de genade. En ten derde, zij verloochenen onze enige heerser en Christus Jezus, onze Heer. Dus drie woorden. Ze zijn goddeloos. Ze veranderen de genade. Ze verloochenen God. Wat betekent dat? Het eerste. Dat is misschien wel het meest ontdekkende van die mens. Die dwaalleraar. Die de waarheid veranderen. Het eerste, het zijn goddelozen. U zegt, ja, maar ja, dat ja, wie is er eigenlijk niet goddeloos? Hè? Daar moet je nou op letten. Wat is goddeloos eigenlijk? Dan zal ik het heel eenvoudig zeggen. Goddeloos. Die geven niet om God. Die geven niet om God. En er zijn mensen die kunnen ontzettend druk zijn met de kerk. Die kunnen in het geweer komen voor de waarheid. Maar diep in zijn hart geeft die mens niet om God. Hoeveel zullen er niet zijn? Zo godsdienstig, zo vroom, zo erg. Maar ten diepste geven ze niets om God. Toen ik dat vanmiddag overdacht, toen zag ik. Maar dat is mogelijk, hè. Dat je zo ijverig bent. Zo vol. En toch om God niks geeft. Ja. Geeft u wat om God? Geeft u alles om God. Al mijn liefde waren schat. Dan is er wel wat gebeurd. Wat dan? Wel gij mijn rechterhand woont vatten. Dan zal het waar zijn. Om God geven. Een eenvoudig zinnetje. Maar daar ligt nou alles in uitgesproken. Geef ik werkelijk om God. Nou deze mensen niet. Dat is het eerste. Het tweede, zij veranderen de genade. Wat betekent dat? Belangrijk hoor. Dan gaat er ook vanavond een wereld van toepassing voor ons open, als we het zien mogen. Veranderen de genade. Dan moet je eerst weten wat genade is. Wat is genade? Ja, dat is gunst. Dat is een gave. En ik heb er altijd drie woorden voor. Ik hoop dat ik er meer dan woorden heb. Ongedacht, onverwacht, onverdiend. Wil je er nog meer voor? Kan hoor. ongedacht, want als genade wordt verheerlijkt, dat heb je nog nooit eerder meegemaakt. Ongedacht, onverwacht, waar ik het nou nooit meer kon. En onverdiend. Gratie. Dat is genade. Dat is een eeuwig wonder. En genade werkt dit uit. Het vernedert de zondaar. Brengt hem aan de grond. En uit het stof klimt de lof op tot God die genade heeft geschonken. De rest mag de naam van genade niet hebben. En nu gaan we kijken wat mensen doen. Genade veranderen. Nee, niet dat ze die genade kennen. Maar wat zij voor genade houden. En wat is dat dan? Dat vrije van Gods genade, dat veranderen zij, ik noem twee zaken, veranderen zij in bezit. Dat is de God is, die heeft het altijd. Die mensen maken van genade bezit, die kom je in de kerk tegen, die hebben het. En die weten het, en die kunnen het, en die kunnen altijd geloven, kunnen over alles heen zien, weten allemaal hoe het gaat, geen twijfel, geen aanvechting, u weet het wel, hè? Er is nog nooit een zeerover afgekomen op een schip dat heel hoog ligt, want daar zit geen lading, daar heeft zo'n rover ook niks te zoeken, nee. Maar naarmate uw scheepje dieper, dieper en dieper zinkt, onder de genade, zal er ook meer aanvechting zijn. Maar daar hebben deze mensen nooit van gehoord. Nou ja, ze spreken wel over aanvechting, maar dat hoort natuurlijk ook. Ze doen wel eens na. Ik hoor dat nog wel eens vroeger in de weken van voorbereiding. Dan hoor je mensen, ik heb toch ook weer zoveel strijd gehad. En toen vroeg ik eens een keer zo, strijd gehad. Ja, waarmee dan? Nou ja, de duivel. Oh ja. En wat zei die duivel dan? Nou, die zei, dat is niet voor jou. Zei, nou, zei de duivel dat. Maar zou het nou ook kunnen dat God dat zegt? God dat zegt. Ja, het zou wel eens waar kunnen zijn dat het niet voor mij is. Heb je daar ook wel eens over nagedacht? Nee, daar had ik nog nooit over nagedacht. Begrijpt u wat ik bedoel? Fantaseren. Maar dit is zeker, zij maken van genade een bezit, daar kun je over beschikken, dat kun je uit je zak halen, daar kun je mee betalen, daar kun je overal mee terecht. Daar kun je altijd over praten en dat is altijd vast en zeker. Wat het precies is, dat weet ik niet, maar genade is het alvast niet. Genade rijk en vrij, aan verlorenen, geschonken, gratie, gratie op het schavot, op de executieplaats. Waar de beul klaar staat om het hoofd af te houden, daar wordt genade geleerd. Ongekend, onverwacht, ongedacht, onverdiend. En genade blijft genade. Kun je wel eens proberen om als een bekeerde man door het dorp te gaan? Nou, dat hou je niet vol. Dan gaat God wegnemen. De kracht uit de bekering halen. En dan loop je als de ellendigste van Vriezenveen over straat. Dan leer je wat genade is, dan kon je niet pakken, dan kon je nou ook niet vasthouden. En dan gaat die ziel weer smijken. Genauw God, genauw op mijn gebed. De God die zegt, wat vraag je nou, dat heb je toch? Je komt toch vertellen wat er gebeurd is? Genauw God, genauw op mijn gebed. Geleven naar mijn zin. Die leerde wat genade is. Keer op keer, och schonk gij mij de hulp van uw geest. Dat is genade. Maar deze hebben we genade bezit gemaakt. Tweede. Dat komt heel dichtbij vooral in onze tijd. Genade niet alleen veranderen in bezit, maar genade ook een ander doel geven dan waartoe genade bedoeld is. Genade is bedoeld om God te verheerlijken. Ik zei, genade breekt af. Genade breekt aan de grond in het stof. Daar klimt de lof. Maar zij veranderde genade van doel niet om God te eren, maar om zelf wat te zijn. Om zelf wat te wezen. Daar gaat de borst vooruit. Die kunnen maar praten, die kunt maar zeggen. Geen bergtoog, geen dal te diep. Maar het gaat om henzelf. Die zeggen niet wat God mij deed ondervinden, maar wat God mij deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Die zelfbedoelers, daar word je van walgen. Bekeerde man, bekeerde vrouw, hoog met zichzelf. Het doel van de genade nooit begrepen. Maar wat zij voor genade houden, dat is alleen maar eigen vrijheid. Die maken van genade vrijheid om zelf wat te wezen, zelf wat te doen en om eigen gang te gaan. Genade wordt heel vaak gebruikt om je eigen gang te gaan. Ik heb genade ontvangen, ik ben bekeerd. Nu zijn alle dingen mij geoorloofd. Het heeft in de geschiedenis geleid tot vreselijke uitspattingen. Hoererij met het beroep op geestelijke vrijheid. Genade. Kind van God. Mij zijn alle dingen geoorloofd. Daar gaat het hier over. Deze mensen hebben de genade veranderd in vrijheid om het vlees uit te leven. Genade als vrijheid om te doen wat je zint, wat je wilt. Dat is wat ik zo even bedoelde. Dat komt zo dichtbij. Ik heb geen behoefte om alle kerken zo vanavond wat aan de kant te zetten. Maar u en ik kunnen de ogen niet gesloten houden. Hiervoor dat de kerk in ons land de laatste 50 jaar zeker niet anders gedaan heeft dan genade te veranderen in vrijheid. En uit de liefde zogezegd gemotiveerd was het toen dat wij genade hebben ontvangen, betekent dat wij ruimte geven, dat we respect hebben, dat we goedkeuren wat God heeft afgekeurd. En toen kwam het binnen. De abortus, de euthanasie, homofilie, alles wat God afkeurt werd goedgekeurd. Allemaal vanwege de vrijheid van een christenmens. Wie bent u om een huwelijk waar het echt niet meer gaat nog in stand te houden? Het staat de mensen vrij om een nieuwe keuze te maken. Wie bent u om iemand op te zadelen met een kind wat niet gewenst is? Het staat in de menselijke vrijheid om een eigen keuze te maken. Wie bent u om een vrouw te veroordelen tot de huishouding? Het staat de mens vrij om zelf zijn keuzes te maken. En dat alles in de kerk onder de mom van christelijke vrijheid. Genade verandert. Om het vlees alle ruimte te geven. Voordat het weet u het zelf ook. Niet zo grof als hier. Begint altijd, weet u nog, ingeslopen. Begint altijd zo kleintjes. Zo ongemerkt en aan de rand, maar het gaat wel door. En het smaakt naar meer en meer en meer. Geliefde, en dan moet ik ook vanavond eerlijk zeggen. Dat de antinomianen, de mensen die de wet hebben terzijde gesteld, vaak misschien zonder dat ze bewust zijn geweest, hier ook alle ruimte voor hebben gegeven. Want de heiligmaking lag in Christus, dus het kwam eigenlijk niet zo nauw meer. Geliefde, het is één stuk, als ik het zo mag zeggen, om mensen onder de wet vandaan te halen als het gaat over de rechtvaardigmaking. Maar het is heel wat anders om een mens onder de wet te brengen. In de heiligmaking, zegt u. Daar ligt een onderscheid, ik hoop dat u het kunt volgen. In de rechtvaardigmaking, dan wordt je inderdaad onder de wet vandaan gehaald. Want door de wet kan geen mens zalig worden. Maar in de heiligmaking moet u onder de wet gebracht worden. En dan moesten we maar weer eens gaan leren samen. Dat is een bron van veel, laat ik de woorden voorzichtig kiezen. Losbandigheid gaat misschien wat weg, maar voor veel vrijheden die we onszelf veroorloofd hebben. Onheilige levenswandel, minder nauwheid in de omgang met God en het leven naar zijn geboden, waardoor wij toch ook meer en meer verwerkelijk zijn. En wat ik hier vanavond lees, al beseffen dat misschien zo niet te volle, toch ook onder ons meer en meer is gebeurd. Genade verandert in een vrijheid om toch eigen keuzes te maken, de vrijheid van de kinderen Gods. Paulus zegt, mij is alles geoorloofd, maar hij zegt er wel wat achteraan. Maar niet alles is mij nuttig. Geliefde Judas, een bewogen oproep. Ten eerste stonden wij stil, in alle eenvoud, bij uw liefdevolle vermaning om te strijden voor het overgeleverde geloof. Ten tweede, gewaarschuwd tegen die dwaalleraren. Ernstige waarschuwing. Mensen die goddeloos zijn op God niet geven. Die de genade veranderen in bezit en in vrijheid. Om te doen wat men wil. En als derde, en dat vloeit daaruit voort, worden zij gekarakteriseerd als mensen die onze enige Heerse God en Jezus Christus verloochenen. Zij hebben de naam van Christen. Maar in hun leven blijkt dat ze niet echt zijn. Zij verloochenen dus, dat wil zeggen, zij geven een kruis door datgene waar zij zich voor uitgeven. Dat is verloochenen. U zegt misschien, ze kunnen zich niet verloochenen, want ze zijn het nooit echt geweest. Ook hier zegt de kanttekening op 2 Petrus 1 vers 2, dat ze naar de ijzeren liefde ervoor moeten worden gehouden, die zich in de gemeenschap van de kerk wensen te begeven. Die verloochenen de enige Heerser, God en Jezus Christus. Gemeente, en dan gaat Judas ons tonen. Dat wij hier vanavond niet spreken over zaken waar je dan misschien wat anders over kunt denken. Waar verschil van mening over zou kunnen zijn. Zaken die nou niet het wezen en het hart van de kerk raken. Dan hoor ik vanavond in onze derde gedachte. De voorbeelden die Judas nu gaat geven. Hoe zwaar God daar aan. Aan het afwijken van de waarheid. Hoe zwaar God er aan tilt. In het de hand lichten met de heiligheid. Drie voorbeelden worden genoemd om ons te tonen wat dat is. Dat geldt ook voor ons. Dat is om zo goddeloos te zijn, genade te veranderen in vrijheid en losbandigheid. En wat het is om zo God te verloochenen. Drie voorbeelden tonen ons dan aan dat God geen ledig toeschouwer is van deze afwijkingen, van deze goddeloze praktijken. Drie voorbeelden. En dat zijn aangrijpende voorbeelden. U kent ze. Het eerste voorbeeld wat hier wordt genoemd door Judas, dat geldt het oude volk Israël. Maar ik wil u indachtig maken, al die dit eenmaal weet, dat de Heer het volk uit Egypteland verlost hebbende, wederom degene die niet geloofde, verdorven heeft. Ik neem u mee naar het volk Israël. Het is uitgeleid uit de staat van slavernij, gebracht in de woestijn. En daar gebeuren vreselijke dingen. Ik noem er drie. En daar geeft de tekst ook alle aanleiding toe om daaraan te denken. In de eerste plaats, als daar het volk gekomen is bij Kanaan, worden er verspieders uitgezonden om het land te verkennen. 10 van de 12 die terugkomen, die roemen het land op zich wel wat betreft vruchtbaarheid enzovoort. Maar het is oninneembaar. Enakskinderen, kortom, een onbegonnen zaak. En wat doen zij? Zij stellen God onder hun kritiek. Zij verdenken God. Die heeft gesproken, ik zal u geven dit land vloeiende van melk en honing. Ik zal het geven. Maar voor deze mensen is dat niet waar. Nee, dat kan helemaal niet. Dat kan helemaal niet. De waarheid van Gods mond uitgegaan, veranderd. U zegt, ja maar, ja goed, die mensen hebben dat zo gezien. Maar dat kost het volk. Boven de 20, al haar leden. Zo zwaar neemt God dat op. Het veranderen, het niet geloven van zijn woord. Alleen die 2, Caleb en Jozua. En onder de 20 hebben hun leven mogen behouden. Alle anderen de dood gestorven. Ik neem u mee naar een andere episode uit de geschiedenis. Ik zie dat Korach, Datan en Abiram in opstand tegen Mozes en zijn gezag. Oh, zegt u, dat kan. Ja, dat je met de Amstragers van mening verschilt. Ja, dat je het niet meer eens bent, dat je hun gezag betwist. En dan zegt God, verwijder u van de tenten van deze man. Ik zal ze met mijn toren straffen. En u weet het, Korach, Datan en Abiram en de hunnen levend ter helle gevaren. Opstand tegen het gezag. Twijfel aan Gods woord. Zo zwaar gestraft, ja. En het derde, om niet meer te noemen, 250 mannen gaan zelf offeren, wat aan de priesters is voorbehouden. Vuur van de hemel verteert deze 250 mannen die reukoffers hebben geofferd. Dit voorbeeld van Israël brengt Judas bij om ons te leren dat het niet om bijzaken gaat. Is nogal wat. Genade veranderen. Het is nogal wat. In opstand komen tegen het gezag. Het is nogal wat om God niet op zijn woord te geloven. Maar niet alleen dat God straft daar bij zijn volk Israël. Maar nu neemt u dat ons mee van de aarde naar de hemel. Ook daar is God straffende hand. Engelen. In opstand gekomen tegen God. Satan, zoals we later hem zijn gaan noemen, voert de afvallige engelen aan. De strijd verliezen ze. En dan worden deze engelen eenmaal goed geschapen naar het evenbeeld Gods. Uit de hemel geworpen. Onder, zeg je, dat is eeuwige banden in de duisternis. Wat betekent dat? Deze engelen, dat zijn geesten, hebben geen lichaam. Dat zijn geesten, die worden met geestelijke banden gebonden. Zoals wij met een lichaam met fysieke banden, denk aan ketens of touwen gebonden worden. Zo worden geesten met geestelijke banden gebonden. Wij kunnen dat niet zien, misschien niet voorstellen. Houd het ook maar voor, wat een mens is lichamelijk gebonden. Zo is ook een geest gebonden. Hij ligt onder de duisternis. Tot de grote dag van het oordeel. Die engel die ooit was, net zo licht als zijn meester, het goddelijk licht doorstraalt, is geworden een die vol is van duisternis en verdoemelijkheid. En straks zullen al die engelen die onder eeuwige banden daar liggen in de buitenste duisternis, geworpen worden in de poel des vuurs. Het welk is de tweede dood. Samen met allen die hen gevolgd zijn. Opstand tegen God eindigt in de hel. Niet alleen op de aarde en de hemel. Niet alleen bij de kerk, maar ook bij de wereld is God om alle goddeloosheid te straffen. En dan geeft Judas als derde voorbeeld ons Sodom en God. Nee, geen kerken meer levende mensen, Lot woonde er wel, heidenen. Maar ook hen wordt het zwaar aangerekend. Wat de ontuchtigheid. Het nawandelen van ander vlees, en, zoals de kanttekenaar zegt, een eerbaar woord voor een oneerbare zaak. Homofilie, die tegennatuurlijke begeerte. De praktijk daarvan is God een gruwel. En in niet mis te verstaande bewoordingen heeft Judas opgetekend waar het mens gebracht heeft. In het eeuwige vuur. Eeuwige vuur. Samengevat, geliefde, samengevat. Wat een ontzettende waarschuwing. En hoe moeten deze drie aangrijpende voorbeelden dat ons niet beklemtonen? Waar wij mee spelen, wat wij zo lichtvaardig maar misschien zonde noemen of vergrijpen. God acht het zo een groot vergrijp. Dat dit straft met de dood, met de rampzaligheid. Opstand tegen God. Genade veranderen. Gods gezag betwisten. Gezagslagers hun ambt betwisten en nog meer vreselijke zaken worden hier bestraft. Dan denk ik, gemeente, dat er alle reden is om hiermee tot onszelf in te keren. Zo nou luistert het. In de kerk, ja, maar ook daarbuiten. Gelijk Sodom en Gomorra. En de steden rondom Adama en Zebuim. Al die steden. Ons land is er ook vol van. Al die vergrijpen. De kerk is er niet vrij van. Roepen Gods toorn van de hemel af. Wie zou niet vrezen? Kom. Laten we samen trachten te zingen Psalm 2, vers 6. Vrees zere macht en dienst zijn majesteit, juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen en kust de zoon, van oud u toegezijd, eer u zijn toren verdelven aller ogen. Het zesde vers van Psalm 2. spreekt en wilt zijn straffen gadeslaan. En dat is ook waartoe wij vanavond geroepen zijn. En wilt zijn straffen gadeslaan. Laatste woorden van onze tekst. Dragende de straf. Het eeuwige vuur. En wilt zijn straffen gadeslaan. Wat is een mens een ongekend zorgeloze wezen. De vlammen van de hel worden hem getoond. En hij denkt alweer aan het werk wat hij morgen wil gaan doen. En komt er een ogenblik van benauwdheid, hij schudt het van zich af. Recht zijn rug en gaat door. En als het eens te sterk wordt, dan neemt hij zich voor om werkelijk morgen toch nog eens ernstig God te bieden om nog eens bekeerd te mogen wachten. Zo gaan we door. De een naar de ander van ons gaat God ontmoeten. Zo vaak gehoord en wild zijn straffen gadeslaan. U weet het, hoe meer wij het horen, hoe meer onze ziel verhardt. Als wij onbekeerd voortblijven, dan is deze avond niet alleen mest gelegd rondom uw levensboom, maar ook eelt op uw hart. Als u, als ik, als wij samen deze kerk verlaten, onbekeerd, ongered, onverzoend. Eén ding is nodig, wat? Vanavond gehoord genade. Er wordt zoveel over gesproken. God wordt er in het aangezicht mee geroemd. Maar wie verstaat ook hier vanavond wat genade is? Genade wordt geleerd op de executieplaats. Genade wordt geleerd waar een mens verloren moet gaan. Daar en nergens anders. De rest, u noemt het zegeningen. U noemt het misschien weldaden en we prijzen God erom. Maar het is niet de genade die een mens aan de grond brengt, aan de godsvoeten doet neervallen met schuldbelijdenis, met omhelzing van zijn doemvonnis, met de belijdenis uit mij geen vrucht in de eeuwigheid. Genade wordt geleerd op het schavot en nergens anders. En zoek daar nog vanavond te komen. Ook dat is geweden voor de dienst. Dat plekje. Daar en daar alleen. Waar die dichter het uitzucht. Waar die mens het belijdt. Waar het kind het uitsnikt. Gena, o God. Gena. Hoor hoe een boeteling pleit. Die het mag zeggen. Uw doel is rein, uw vonnis gans recht. Dat plekje, als een des doods schuldige, het vonnis te omhelzen en welgevallen te nemen aan de straf van je ongerechtigheid. De Heere daarin geen kwaad kunnen toeschrijven, naar recht verloren. Daar wordt gena, geleerd. En dan een leven lang om gena te oefenen. Om dan naar dit leven gena eeuwig te prijzen. Het is vrije gunst die eeuwig u bewoog komt. Het is nog tijd. Nog roept God door zijn knecht. Nog spreekt zijn woord. Nog wordt het vernomen, laat u met God verzoenen. Nog is er tijd. Eén ding is nodig. Ik moet verdwijnen. Wil Christus verschijnen. Geliefde, wanneer? Heden, zo gij zijn stem hoort. Amen. Eindigen wij met dankzegging. Heren, wat is een mens een ontzettend wezen geworden? Wat tart hij zijn schepper? Hoe bestaat dit zelfs om dat wonder van genade te veranderen? in een platvloers oud leven van zijn lusten. In een vrij baan geven van zijn eigen wil en wens. Dat zo menigmaal onder het mom van godsdienst. Heren, nu weet u ook hoe wij vanavond hier gezeten hebben. Of het ook werkelijk is verstaan als een liefdevolle opwekking om die oude waarheid ter harte te nemen. Niet anders bekeerd te willen worden dan al uw volk bekeerd, maar ook daarvoor op die enige gepaste bijbelse wijze te strijden. Ook in deze tijd waarin het getal der strijders zo klein is, steeds minder wordt om toch niet achter te blijven. Als de roep klinkt, strijd voor dat geloof dat de Heilige is overgeleverd. En ook om nauwlettend toe te zien op al die geesten, ook onder ons meer en meer opkomend uit die donkere schachten van de hel, met een verderfelijke leer die voortvreet als kanker. Heren, u weet het, maar weten wij het ook. Wilt u dan nog ogen geven om te zien? En ook onder onze wachters om het gevaar op te merken. Om te waarschuwen dat de bezuinende helder geluid zou mogen geven. De gemeente heilzaam opgeschikt mag worden. Ook de jeugd mag worden onderwezen in alle gevaren van de tijd waarin ook zij leven. Opdat wij in waarheid een weg zouden hebben waar u uw goddelijke goedkeuring aan wilt verbinden. Wilt u ons gedenken als we deze plaats verlaten, Heer? De avond die voor ons ligt nog even, die op gepaste wijze te mogen doorbrengen. Met het overdachte ook in onszelf nog te overleggen. Zou het uw zegen er nog aan willen verbinden. En ons gedenken ook in de nacht die voor ons ligt. We vragen om een rustige nacht. Geef een nacht waarin onze zaken mogen worden opgelost. Waar uw ziel nog komt te vertroosten. Waar u nog eens geeft een terugleidende weg. Wat ge een en al hebt geschonken. Wil dat nog zo onderhouden. Gedenk ons ook als we weer mogen opstaan. Om te doen het werk dat u ons op de handen legt. Het mocht zijn tot de eer uw naams. Om Jezus wil. Amen. Deze slotzang is van de 73ste psalm, daarvan het 14e vers. Psalm 73. En daarvan het laatste. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat in lang en wordt vervloekt. Gij roeit in uit u afhoreren en u de trotse nek toekeren. Het 14e van psalm 73. harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u